RSM. Puls.
Hallo allemaal en welkom bij alweer de 13e aflevering van RSM Puls. RSM's podcast over onderwerpen die te maken hebben met ESG, technologie en internationale handel. Mijn naam is Gideon Lont en vandaag spreek ik met Mourad Segir.
Goedemiddag allemaal.
En vandaag gaan wij het hebben over een nieuw actueel onderwerp, namelijk over de batterijenmarkt en verschillende ontwikkelingen hierin. Maar zoals gebruikelijk, voordat we het hierover gaan hebben, heeft Mourad een nieuwe verbazing van de week meegenomen. Dus Mourad, vertel, ik ben hartstikke benieuwd.
Nou, deze verbazing van de week, dat sluit eigenlijk wel mooi aan op het bredere onderwerp, namelijk de energietransitie. Dus even voor de luisteraar. Afgelopen week heeft in de Eerste Kamer een stemming plaatsgevonden over de gaswet voor Groningen. En die stemming die ging over de toekomst van het gasveld in Groningen. Wat een belangrijk onderwerp is ook voor energiezekerheid. Denk aan anderhalf jaar geleden alweer die gasprijzen die ontzettend hoog waren. Nou, dat kan je daaraan koppelen. En het resultaat van deze stemming was een besluit om de sluiting van het gasveld in Groningen uit te stellen met 1,5 jaar. En dat heeft controverse veroorzaakt. Nou, verschillende partijen die hebben hun onvrede geuit, omdat ze pleiten voor een definitieve stopzetting. Maar dat was ook beloofd, hè, die definitieve stopzetting. En vooral partijen, interessante partijen die in de formatie zitten, die werden bekritiseerd voor het niet ondersteunen van een onmiddellijke stopzetting van deze gasactiviteiten. Dit heeft dus een hoop losgemaakt. Maar wat blijkt nou is dat er nog 2 tot 3 miljard uit die gasvelden gewonnen kan worden. En de partijen die in de formatie zitten, die schijnt dat ze een beetje in een financiële knel zitten.
Ja, die willen de portemonnee wel een beetje, de schatkist een beetje spekken.
Ja, precies. Hè, want er worden allerlei dingen worden er beloofd. Denk aan het minimumloon verhogen. Maar daar was nog geen potje voor. Dus dan wordt er wel snel gekeken naar Groningen. Maar er zijn natuurlijk ook andere ontwikkelingen die spelen. De escalatie tussen Rusland en Oekraïne lijkt ook niet vroegtijdig beëindigd te gaan worden. Dus dat zijn denk ik een beetje de afwegingen. Maar het past wel een beetje bij het onderwerp. Hè? Energiezekerheid, de energietransitie en de rol die batterijen gaan spelen.
Ja, zeker. Want de energietransitie, kijk, in grote lijnen, we willen natuurlijk met elkaar van de fossiele energie af. En meer naar groene energie, naar duurzamere energie. Daar zit natuurlijk een stukje, als we dat doen, dan is er al een stukje afhankelijkheid van het buitenland. Wellicht dat er minder is. Maar er is daardoor wel steeds meer groene energie nodig. En steeds meer elektriciteit specifiek nodig. Volgens mij, er moet flink wat energie bij de komende jaren, toch?
Ja, iets wat nu ook speelt is het elektriciteitsnet, hè, dat vol zit. Wat je ziet, hier hebben we ook een artikel over geschreven pas geleden, is dat, dit is voor de consumenten herkenbaar, maar vooral voor bedrijven, dat er een enorme wachtlijst zit op het uitbreiden van je elektriciteitsnet. Maar ook dat je niet altijd goed gebruik kan maken van de piekuren. Wat voor je business natuurlijk ook vervelend is als je een operationele partij bent. Hè? Dat je niet, als je niet gebruik kan maken van je piekuren, betekent niet dat je processen optimaal aan het benutten bent in dat geval. Maar daarnaast zijn bedrijven ook aan het denken aan het verduurzamen. Wat dan ook weer lastig is als je niet gebruik kan maken van meer elektriciteit. Elektriciteit wordt duurder, waardoor bedrijven dan gaan denken van, kan ik het op een hernieuwbare of op een natuurlijke manier opwekken? Dit zijn allemaal elementen die binnen de energietransitie voor het bedrijfsleven wel kritiek zijn. En hoe ga je dat dan opslaan als je het niet kan halen uit het elektriciteitsnet? Het antwoord op die vraag, dat zijn battery energy storage systems. Hè? Dus die opslagsystemen van batterijen, dat gaat echt cruciaal worden.
En niet alleen de hoeveelheid energie, maar natuurlijk ook we willen van fossiele energie af. En dat is een constante stroom. Maar als we naar groene energie willen, die wordt nu eenmaal niet altijd constant opgewekt. Er zitten ook die pieken en dalen in. Dat als je 's avonds toch nog even het licht aan wil zetten, zonder zon en zonder wind, dat je dan ook stroom nodig hebt. Dus ook daar zit nog wel een, een toepassing voor batterijen om dat net te stabiliseren. Om te zorgen dat we ook als er geen energie wordt opgewekt, dat er wel voldoende energie beschikbaar is totdat de volgende opwekking weer gaat pieken.
Ja, oké. Dus je zegt binnen dit systeem van energiebeheer vangen ze pieken en dalen in energieproductie op. Bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt of wanneer de wind stevig waait. En bewaart die op momenten dat er dan meer vraag is om dan het elektriciteitsgebruik stabiel te houden.
Ja, wat we nu zien is dat overdag zeg maar dat er al best wel wat groene energie kan worden opgewekt. Dat best wel een aardig deel van het energienet met groene energie kan worden gesupplied.
Ja.
Maar dat in de dalen daarvan, dat de fossiele opwekking, dat die dan weer extra op gang moet komen. Zodat als er minder groene energie kan worden geleverd, dat er steeds meer fossiele energie wordt geleverd. En op die manier wordt er een balans gehouden. En door het gebruik van batterijen kan je natuurlijk die fossiele energie buitensluiten. En stabiliseren op basis van wat er uit een batterij of uit een andere opslag komt.
Ja, hey, en tegelijkertijd zien we ook dat de productie van batterijen flink aan het toenemen is. En dan hebben we het niet over Duracell batterijtjes, maar dan hebben we het echt over batterijen die gebruikt kunnen worden in woonhuizen. Of voor mobiele voertuigen, denk aan auto's. Dus die productie die is flink aan het toenemen. Daar willen we ook even bij stilstaan.
Ja, want, en er zijn heel veel toepassingen.
Ja.
Ook onconventionele. We zien batterijen bijvoorbeeld waar normaal aggregaten worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld ergens in de middle of nowhere energie nodig hebt. Bijvoorbeeld op een bouwplaats.
Ja.
We willen energie-neutraal gaan bouwen met elkaar. En die energie en die machines die hebben natuurlijk ook stroom nodig.
Datacenters.
Dus ja, je ziet dat op steeds meer plekken dat die batterij wordt eigenlijk geïntegreerd in hoe kunnen we het op een efficiëntere manier doen of op een duurzamere manier doen.
Ja.
Waarbij bijvoorbeeld met aggregaten nu ziet dat je hybride aggregaten hebt. Waarbij je nog steeds een diesel hebt. Maar die diesel die draait eventjes om een batterij op te laden. Dan kan die diesel kan uit. En dan kan de batterij het overnemen. Waar voorheen, dan staat een diesel de hele dag op een laag pitje te draaien. Terwijl het verbruik heel erg hoog wordt. Dus dan heb je en meer kosten en meer uitstoot. En dat is waar die batterij efficiëntie kan bieden.
Hey, als je dit allemaal hoort, hè, dan denk ik dat de luisteraar wel overtuigd is van het feit van hey, batterijen, daar moeten we wat mee. Maar volgens mij is dat zo makkelijk nog niet. Dit is wat we ook uitgezocht hebben. We hebben hier een rapport over geschreven. En er zijn wel wat interessante dingen uitgekomen. Met name de complexe uitdaging die nodig is om die overgang naar duurzame energiebronnen mogelijk te maken. Dus als we even kijken naar van... wat is dan de flinke klus waar we voor staan? Buiten het feit omdat elektriciteit ook duurder aan het worden is, zie je ook dat de voorspellingen die wij in ons rapport hebben meegenomen, zien dat energieconsumptie ongeveer zal verdrievoudigen in 2050.
Ja,
en dat is ook de periode. Ja, en dat is ook de periode wanneer we naar net neutraal willen gaan. Dus er zal een hoop voor gedaan moeten worden. Maar waar komt die stijging nou vandaan? Hè? Je zegt net de real estate sector, hè, de projectontwikkeling. Maar je hebt natuurlijk ook de automotive market. Hè? Of je hebt de industriële markt. Maar ook een belangrijke is productie van andere energie. Wat daar een grote rol in gaat spelen. Nou, als we daar even een
zoals waterstof bijvoorbeeld.
Waterstof,
bedoel je,
inderdaad.
Toch?
Ja, precies. Groen waterstof, ja.
Nou ja, dat is uiteindelijk. Die trend kan je samenvatten als alles wat we voorheen deden met brandstof. Ja, dat gaat op elektriciteit moeten. Want dat kunnen we op een duurzame manier doen. Van auto's tot aggregaten tot het maken van waterstof.
Ja.
Dus dat gaat allemaal weg van brandstof en allemaal elektriciteit.
Ja, laten we even pauzeren bij auto's. Hè. Dus laten we die sector even nemen. En dan trekken we hem wat breder, dan hebben we de transportsector. Dus wat je ziet is dat we allemaal aan het overschakelen zijn in Europa, maar ook buiten Europa hoor, maar vooral in Europa, op elektrische voertuigen om CO2-uitstoot te verminderen. Wat dan weer ervoor zorgt dat de vraag naar stroom flink toe gaat nemen. Plus die groene waterstof waar we het net over gehad hebben. Dat waterstof gemaakt wordt, dat moet ook met hernieuwbare energie, wat ook weer een energievreter is, maar in dit geval dan wel in de goede zin.
Ja.
En het gebruiken van schone brandstof, maar ook om het produceren van energie, ja, daar heb je gewoon veel stroom voor nodig. Hè?
Ja. En juist ja. Zelfs, zeker in het maken van bijvoorbeeld waterstof, als je die, ja, je converteert eigenlijk, hè? Dus je zet elektriciteit, zet je om in waterstof.
Ja.
En je hebt daarmee altijd een verlies. Zeg maar, als je iets wil converteren met energie, dan heb je altijd verlies. Dus je hebt extra veel energie nodig. En je houdt een kleiner percentage aan waterstofenergie, hou je daar uiteindelijk aan over. Dus nog meer energie nodig.
Ja. Ja, ja, precies. Maar oké, dan gaan we het nog. Dan doen we er nog een schepje bovenop. Want wanneer we kijken naar de manufacturing, de industrieën. Dat wordt steeds slimmer. Steeds meer robotisering. Steeds meer automatisering. Steeds meer gebruik van datacenter. Van productieprocessen die high-tech gaan worden. Van AI. Ik weet niet of je het weet, maar je kan via AI afbeeldingen genereren. Maar. Nou, hoeveel energie denk je dat gebruikt?
Ik zou het echt niet weten, maar ja, vast een hoop. Ik bedoel, je ziet de datacenter of de datacenters.
Voor een afbeelding die je maakt.
Uit de grond gestampt worden.
Voor een afbeelding die je maakt, zou je dat ongeveer kunnen vergelijken met een telefoon van 0 tot 50% opladen. En dan ben je één afbeelding aan het genereren.
Poeh.
En dan hebben we het over één mini-proces binnen de hele wereld van de nieuwe industriële revolutie, hè, met AI en blockchains en whatever. Dus, maar goed, dus de drijfveren die zijn volgens mij wel duidelijk. Maar weet je, de batterijopslagsystemen, dat is daar dan een reactie op. Maar dat is ook weer terug te zien in de cijfers. Hè? Want als je gaat kijken naar hoe die markt, die schijnt gigantisch te gaan groeien, Gideon. Het is gewoon van, we zitten nu ongeveer op een 44 miljard dollar. Wat zich binnen 6 jaar gaat manifesteren naar 150 miljard. Die technologie die wordt zelf ook slimmer. Maar wat die groei dan betekent voor ons, is het gaat niet alleen om het opvangen van pieken. Maar het gaat ook om van oké, hoe kom ik nou aan die batterijen? Hè? Dat gaat een hele belangrijke zijn. Van,
dat wordt de uitdaging van de komende jaren natuurlijk. Van hoe gaan we dan in die vraag voorzien?
Want wij zijn nu niet degene die dat aan het realiseren zijn, heb ik begrepen. Als je gaat kijken naar de geopolitieke spellen die er spelen. Hè? Je als bedrijf hebt natuurlijk een strategie van ik wil gaan verduurzamen. Ja, maar gisteren zag ik toevallig een artikel waarin stond dat er nagedacht worden over anti-subsidy probes tegen windmolens. Als jij een bedrijf bent en denkt van ik ga verduurzamen en met mijn energie, dat wil ik middels windmolens, wil ik duurzame energie gaan opwekken. En je ziet in één keer dat die een stuk duurder kunnen gaan worden omdat er geopolitieke spellen spelen. Nou, dat gaat al een groot deel van je strategie op de schop.
Ja.
He, dus ja, het nadenken van oké, een oplossing dat is één. En het bewegen naar die oplossing dat is een ander. Dus die geopolitieke spellen die er spelen. Hè? Dus China, dat is gewoon de voorloper.
Nou ja, we hebben het gezien, hè? Niet alleen met subsidies nu, maar überhaupt de afgelopen jaren, dat heel veel van die groene technologieën, windmolens, zonnepanelen, maar ook batterijen, dat die naar het oosten zijn verplaatst qua productie.
Ja.
En dat er dus echt een afhankelijkheid is ontstaan van andere landen. Voor producten die we zo hard nodig hebben in die energietransitie, ja, waar we het steeds over hebben.
Ja, ja, dus je doelt eigenlijk op de supply chain, hè?
Ja.
Ja, ja, nou, die supply chain die is gewoon kwetsbaar. Kijk, wij hebben het uitgezocht. En wat je daarin ziet is dat Europa gewoon echt serieus gewoon afhankelijk is van een handjevol leveranciers voor ruwe materialen die essentieel zijn voor batterijproductie. Wat riskant is, want als er iets misgaat in je keten, dan kan dat je groene droom flink verstoren. Hè? Dus, maar het is ook niet alleen de levering die dat hoofdpijn bezorgt. Maar het is ook de Europese bureaucratie die je nou ziet die drempels oplevert. Voor bedrijven is het wel lastig om daaromheen te navigeren. Ja, nu weet ik dat er wat wetgevingen aankomen die dat allemaal willen versimpelen. Maar goed, dat is ook weer iets wat zich in de praktijk moet gaan bewijzen. En het is niet alleen dat er gezegd wordt, nou, we gaan het versimpelen. Volgens mij komt er ook weer nieuwe wetgeving specifiek op batterijen alleen af. Dus het is toch wel echt belangrijk om al die ontwikkelingen mee te nemen wanneer je nadenkt over het verduurzamen. En nu zoomen we in op batterijen. Maar ja, je hoort al, er zijn zoveel verschillende dimensies die van toepassing zijn om na te denken over van oké, ik ga mijn verduurzaming in werking zetten. In 2030 wil ik dit bereiken. Maar als je tussendoor niet proactief bezig bent, ja, hoeveel zin heeft dat dan?
Ja, dan wordt het lastig. Nou ja, wat we zien inderdaad is dat er gehandeld wordt op, kijk, batterijen, dat is een oplossing. Een oplossing die we nodig hebben. Maar die oplossingen die zijn ook niet altijd gelijk perfect. We hebben te maken met afhankelijkheden. Maar ook bij het produceren van batterijen bijvoorbeeld. Daar zitten ook een aantal. En het weer verwerken van batterijen na een levensduur. Daar zitten natuurlijk ook issues aan. Ook als je het weer kijkt naar duurzaamheidsdoelen. Dus bijvoorbeeld met het recyclen van batterijen. Er worden schadelijke materialen gebruikt in batterijen. In de supply chain van batterijen van die critical resources. Er zijn ook wel wat ESG-risico's, mensenrechtenrisico's, et cetera, te benoemen. Wat ook problematisch is. Dus waar we voor moeten waken is dat we niet proberen de energietransitie op te lossen. Maar met die oplossing weer andere problemen te veroorzaken. En dat is wat je nu de afgelopen jaren wel, wat je hebt gezien. Dat er bijvoorbeeld kerkhoven bestaan voor windmolens. Omdat die dingen niet gerecycled kunnen worden. Dus dan is het een oplossing voor iets. Maar er is ook een schadelijk neveneffect.
Dit klopt. Dit is eigenlijk te scharen onder het verhaal van verwachtingen versus realiteit. Een klassiek thema. Zeker als het gaat om deze innovatie. Want deze verwachtingen die er zijn rondom energiedichtheid van batterijen en de kosten daarvan. Laat gewoon zien dat het nog niet zit waar het moet zijn. Onze data toont bijvoorbeeld aan dat de energiedichtheid nog een stuk onder het niveau zit wat we hadden gehoopt. En de kosten van de batterijpakketten die zitten nog steeds een stuk hoger dan dat we zouden willen als we kijken naar die informatie. Dus die langere termijn initiatieven en de doelstellingen die Europa gehad heeft, die beogen nog steeds verbeteringen om te zitten op het punt waar ze willen zitten. Dus die batterijen die zijn eigenlijk helemaal niet zo efficiënt en die zijn een stuk duurder dan dat ze gehoopt hadden. Dus er zal ook een hoop geïnvesteerd moeten worden in die research en development, waar overigens ook genoeg pakketten voor vrij zijn vanuit de Europese Commissie, waar je als bedrijf aanspraak op kan maken als jij bezig bent in deze industrie.
Ja.
Maar ik denk dat daar wel kansen zitten voor de bedrijven. Want we hebben het natuurlijk gehad over de energietransitie. Maar er zijn ook bedrijven die zich bezighouden met het maken van batterijen. En het aanbieden van deze oplossingen.
Ja, wat we nu de komende jaren, of wat we zien in ontwikkeling in ieder geval vanuit Europa is. Er wordt gezien dat die batterijen nodig zijn. Maar ook dat er uitdagingen zijn. Zowel in de markt, met afhankelijkheden op het gebied van duurzaamheid op ESG. En daar wordt, daar wordt nu ook wetgeving voor ontwikkeld om te zorgen dat de groei van de komende jaren, dat die op een manier wordt gefaciliteerd aan de ene kant. Maar ook dat we zorgen dat we dat op de juiste manier doen. Dus niet dat we met de ene oplossing weer nieuwe problemen veroorzaken. Dat wordt gereguleerd door de Battery Regulation. Die wordt geïmplementeerd en die komt met verschillende verplichtingen. Afhankelijk van het type batterij en het type activiteiten wat je uitvoert. Dus of je nu een producent of een importeur bent of een distributeur. Dat afhankelijk van jouw rol zijn er verschillende verplichtingen. En met die regulation worden eigenlijk vrijwel alle type batterijen binnen Europa worden gereguleerd. Wat we daar bijvoorbeeld in zien qua verplichtingen die daar als onderdeel van zijn. Zie je bijvoorbeeld dat er labelvoorschriften zijn. Dus als je een markt. Een batterij op de markt brengt, dan moet er een duidelijk informatielabel zijn. Schadelijke materialen die worden bijvoorbeeld uit die batterijen gehaald, die worden verboden. Bijvoorbeeld mercury, schadelijk materiaal. Dat mag in bepaalde batterijen niet meer worden toegepast. Of er worden specifieke recyclingpercentages voorgeschreven, waar batterijen die op de markt gebracht worden aan moeten voldoen. Dus een batterijpaspoort, geen onbelangrijke. Dus dat je altijd ziet van, hey, je hebt hier een product of een batterij. Hier is een materialenpaspoort, zodat je precies weet wat staat hier precies in.
Hey Gideon, ik zie dat we weer bijna op de tijd zitten. Ik denk voor de luisteraar is het denk ik goed om even naar de conclusie te gaan. Het bredere thema hier is, we gaan naar groene elektriciteit. We moeten af van al die verbrandingen en van die fossiele brandstoffen. Nou, er zijn een aantal dingen voor nodig om die transitie waar te maken. En een van die veelbelovende oplossingen, dat zijn batterijen en de systemen die zorgen voor energieopslag. Nu blijkt het dat die systemen toch niet zo goed zijn als dat we dachten. En dat Europa daar een hoop aan wil doen om die macht en die innovatie in Europa te houden. Maar als je als bedrijf wil bezig zijn met die energietransitie, dan moet je je ook behoeden op het feit dat er nu nog steeds heel veel ontwikkelingen gaande zijn die jouw strategie kunnen beïnvloeden. Dus het is niet alleen nu formuleren en dan uitvoeren en dan bijdragen over 2030, maar je moet eigenlijk in control zijn van alles wat er om je heen gebeurt. Heb ik het verhaal zo goed samengevat?
Ja, zeker. Ik denk dat dat niet alleen voor batterijen geldt, maar voor alle sectoren. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk dat je binnen de batterijensector duidelijk in kaart brengt van, joh, wat gebeurt er om me heen op het gebied van wetgeving, in de markt, qua ontwikkelingen vanuit Europa. En hoe beïnvloedt dat mijn huidige bedrijfsvoering, maar ook mijn strategie op de lange termijn. Dus ik denk dat dat een goede samenvatting is.
Ah, top. Nou, dan wil ik jou ontzettend bedanken, Gideon. Voor de luisteraar wil ik graag meegeven, vond je deze podcast leuk en luister je op YouTube? Laat dan een like achter. Luister je op Spotify of op Apple Podcast? Vergeet de podcast alsjeblieft niet te raten. Vond je deze aflevering interessant? Luister gerust naar de andere afleveringen die we hebben gemaakt. We praten over een breed scala van onderwerpen die aan alle dimensies van international trade en duurzaamheid en technologie raken. Gideon, heb je nog afsluitende woorden?
Nou, ik denk dat we genoeg hebben gezegd voor vandaag. Dus laten we het hierbij houden. En tot de volgende.
Tot ziens iedereen.